Allemaal hartelijk welkom. We gaan vanavond met elkaar ons buigen over de eerste brief van Johannes, het eerste hoofdstuk, vers 5 tot en met het tweede vers van hoofdstuk 2. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 5. Daar staat, en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Tot zover dit stukje waar we kort met elkaar over na zullen denken. Nou, het is duidelijk dat Johannes hier teruggrijpt op hetgene wat hiervoor staat. Daar staat dat in vers 3, hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Dus het gaat hier om de verkondiging. En hij zegt hier, hij begint hier in vers 5 met de woorden, en dit is de verkondiging. Dus wat is dan die verkondiging? En misschien nog even goed om dat te zeggen. Hier wordt het woordje gebruikt met verkondigen. Daar wordt eigenlijk letterlijk mee bedoeld, we roepen het uit. We bazuinen het uit. We proclameren het. Het is dus niet zo van, heb je het al gehoord zo van? Maar het is echt een uitbundig vertellen wat ze meegemaakt hebben, wat ze gehoord hebben. Want zo ging het bij de eerste gemeente. Ze gaven met kracht getuigenis. En ja, dat is ook hetgeen wat Paulus zegt. Ik schaam me ervoor niet. Nou, dat is heel belangrijk dat hier staat, dat is de verkondiging. Nou, wat is de inhoud van de verkondiging? Hij zegt hier, dit is de verkondiging. Nou, wat is dan de inhoud van de verkondiging? Nou, de inhoud van de verkondiging is eigenlijk, ze verkondigen, als je kijkt in vers 2... Daar staat, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Dat is de inhoud van hun verkondiging, het eeuwige leven. En misschien is het wel goed, hier staat dat eeuwige leven dat bij de Vader was. Ik heb het nog even over vers 2. Dat eeuwige leven wat bij de Vader was en nu geopenbaard is. Wat is dat eeuwige leven dan? Het was eerst bij de Vader en het is nu hier. Dat eeuwig leven is niet iets, maar het is Jezus zelf. Dat is de persoon, de Jezus. Als Paulus zijn verkondiging samenvat, dan zegt hij ook, ik verkondig niemand anders dan Christus. Dus als wij het eeuwig leven verkondigen, dan verkondigen wij Christus. En hij is het eeuwig leven. Ik heb u wel eens meer verteld. Eeuwig leven is niet alleen leven waar nooit meer een eind aan komt. Maar eeuwig leven is ook leven waar nooit een begin aan geweest is. Dat is eeuwig. Eeuwig is niet alleen eindeloos. Maar eeuwig is zonder begin en zonder einde. En dat is Jezus. De eeuwige Zoon van God. Nou, en weet je. In de Jezus krijgen we dus dat goddelijke leven in ons, dat is het eeuwig leven. Hij is dat eeuwig leven. Hij is de persoon, in de persoon van de Heilige Geest, goed onthouden, in de persoon van de Heilige Geest ontvangen we dat eeuwig leven. Want door de Heilige Geest komt Jezus in ons wonen. Dus in de persoon van de Heilige Geest. En daarom, zonder de Heilige Geest is evangeliseren onmogelijk. Dat is een werk van de Geest van God. Dus in de Geest van God komt dat eeuwig leven in Christus in ons wonen. En dat niet alleen. Dat eeuwig leven, Christus heeft ook een identiteit in zich. Want wat zei de Heer Jezus? Wie mij ziet, ziet de Vader. En de Heer Jezus heeft de mens geschapen naar zijn beeld. En er was er maar één die leek op, op God toen Jezus op aarde liep. Dat was de Heer Jezus. En hij kon zich de enige geboren zoon van God noemen. Hij was de enige die op God leek. En nu, omdat dat eeuwig leven in ons gekomen is, mogen wij ook op God gaan lijken. Mogen wij ook beelddragers van God zijn. Dat is de verkondiging. Dat is ja, eigenlijk de inhoud van de verkondiging. We ontvangen eeuwig leven, maar door het eeuwig leven veranderen we ook. En worden we steeds meer gelijkvormig aan de Jezus. Nou, dat eeuwig leven, of die verkondiging, daar staat, die we gehoord hebben, die we gezien hebben, die we aanschouwd hebben, hè, dat gaat het eerste stukje nog over, die we met onze eigen handen getast hebben. Mensen, je kunt alleen verkondiger zijn, proclameren, uitbezuinen, als je het zelf ervaren hebt in je leven. Ja, toch? Als je het zelf niet ervaren hebt, ach ja. Er was een keertje een jongetje van een jaar of 13 die met zijn vader meeging naar de intredepreek van een predikant. En toen vroeg zijn vader, toen ze weer terugliepen naar huis, aan zijn zoontje, en hoe vond je het? En toen zei dat zoontje, ik denk dat het een hele goede predikant is, want hij geloofde nog wat hij zei ook. Hij geloofde nog wat hij zei ook, het was echt. Nou, dat begrijpt u natuurlijk wel. Je proeft al heel gauw of iets echt is, of dat het maar een preekje is, of dat het gewoon, hè, daar prik je zo gauw doorheen. Nou, hier zie je dat Johannes zegt, ik heb het gehoord, ik heb het gezien, ik heb het aanschouwd, ik heb het getast. Ik heb het als het ware helemaal door mijn lijf heen gevoeld. Dit is zo echt. En hier gaat het ook om. Johannes, wat ik u de eerste keer al gezegd heb, Johannes die schrijft deze brief als een van de laatste stukjes van de Bijbel rondom de eerste eeuwwisseling. En rondom die eerste eeuwwisseling was er al heel veel gaande in de gemeente van Jezus Christus. Er was al heel veel vermenging in de gemeente van Jezus Christus. En het is met name in deze brief dat Johannes de christenen op wil roepen om geen compromis te sluiten met de wereld. Om duidelijk voor de Jezus te kiezen. Vandaar, ik weet niet of u dat ook opgevallen is, maar in dit stukje kun je 3 keer... de uitdrukking tegenkomen, indien wij zeggen. Kijkt u maar in vers 6. Indien wij zeggen, hebben we gemeenschap met God, maar we leven in de duisternis. Zie je dat hypocriete leven. Of in vers 8, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. Of in vers 10, indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben. Zie je dat 3 keer? 3 keer dat Johannes eigenlijk hier schrijft van, ja, je kunt wel heel veel zeggen, je kunt wel heel veel eigenlijk aan de buitenkant laten zien, maar is het echt? Hè? En dat is juist die uitdrukking van Johannes die hij hier een paar keer gebruikt. Vandaar, want ik denk dat heel veel mensen die in het evangelie staan, en het evangelie verkondigen, het begin van dit evangelie, want het is eigenlijk een evangelie, een toerusting voor de gemeente, dat je eigenlijk zegt van Johannes, je begint hier eigenlijk net verkeerd. Want weet je waar Johannes mee begint? Johannes zegt hier in vers 5, en dit is een verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. Waar begint hij dan mee? Daar moet het niet mee beginnen. Als je gaat verkondigen, begint er God is liefde. Ja, toch? Daar moet je dan mee beginnen. God is liefde. Met die boodschap wil je toch de wereld in? En als je zegt God is licht, dan schrik je toch iedereen af? Toch doet hij dat niet, hè? Zie je hier die hele andere om, ja, eigenlijk die hele andere volgorde. Die met name in vandaag in Nederland met allerlei evangelisatiebewegingen eigenlijk een beetje omgedraaid wordt. We beginnen zo gauw met, ja, God die houdt van je. God is een stille aanbidder van je. Hè? Het is als het ware, we hebben bijna er recht op dat God toch wel van zijn schepselen moet houden. Het is eigenlijk een normale zaak dat God van ons wel houdt. God is liefde. Nou, ik vind het heel wonderlijk dat Johannes hier begint met God is licht. Poeh. Weet je wat dat betekent? God is licht en in hem is niets geen duisternis. Hier laat Johannes eigenlijk zien, God is volkomen rein. Volkomen heilig, volkomen rechtvaardig. Nou, ga er maar eens aan. Zonder zonde. In hem is in het geheel, er staat heel duidelijk, hè, hij drukt zich hier heel expliciet uit. In hem is in het geheel geen duisternis. Geen klein stukje duisternis. Met andere woorden, waar moet u dan aan denken? Aan welke woorden, welke dingen denk je als er in de Bijbel gesproken wordt, in God is geen duisternis? Waar moet u dan aan denken, aan duisternis? Duivels? Satan? Zonde? De kruisiging? Hoe bedoel je dat, Suzanne? Oké. Dat heeft dus ook eigenlijk te maken met de zonde, hè, waardoor de Heer Jezus belast werd. Hè, toen, ja. Ja, weg, ja. Ja. Oké, nog meer? De dood. Ja, dat is duisternis, de dood. Leugen. Wat zeg je? Ja, occultisme, hè, Satan, ja. Nou, bij God is totaal geen duisternis. Hij is licht. Nou, en dat brengt wel heel wat met zich mee, want toen God met deze wereld begon, waar begon hij toen mee? Er is licht, want zonder licht kan God helemaal niks doen. Het begint met licht. Dus eigenlijk wel heel mooi. Johannes, die gaat heel ver terug naar het verleden. Er staat hier in vers 1, hetgeen van de beginnen was. In het evangelie van Johannes in de beginnen was. Ja? Dus Johannes die gaat eigenlijk terug naar het begin. God sprak, er zij licht. Nou, dat zie je hier ook. De verkondiging is, God is licht. Die steekt het licht aan in ons leven. En weet je, alleen in dat licht kun je spreken van de relatie met God. Want dan zegt hij ook, hè, in vers 5, indien wij zeggen, of vers 6, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Wat betekent het om in het licht te wandelen? Kijk, we zingen het wel eens, hè? Ik wandel in het licht met Jezus. Ja, goed, we zingen het wel eens. Maar kunt u dat eens praktisch maken? Wat betekent het om in het licht te wandelen? Wie zou er iets over willen en kunnen vertellen? Wat is nou echt in het licht wandelen? Hoe doe je dat nou in de praktijk? Oké. Ja, in het licht wandelen, dat betekent God is er ook bij. Je kunt rustig met God naar dat televisieprogramma kijken. Je kunt rustig met God die activiteit doen, want dat zou God ook rustig kunnen doen. Ja? Dat je als het ware God helemaal betrekt in de activiteiten van je leven. Oké. Nog meer? Wat is in het licht wandelen? Precies. In het licht wandelen betekent inderdaad dat we zicht hebben op de toekomst. Een geweldige toekomst in het licht wandelen. Nog meer? In de Bijbel staat, uw woord verspreidt licht, hè? In het licht wandelen betekent met het woord leven. In het licht wandelen betekent de Heer zoeken in je gebed. In het licht wandelen betekent transparant zijn. En niet dubbel, hè? Aan de buitenkant zo en van binnen, hè? In het licht wandelen, ja, dat is in het licht wandelen. In de duisternis wandelen, dan zou je er tegenover kunnen zeggen, is God hier ook te vinden? Daar waar ik nu ben, waar ik naartoe ga vanavond, of waar ik ook ben, is dit ook Gods plaats? He, dat je heel duidelijk afvraagt, kan ik hier God ontmoeten? Ik heb wel eens tegen een van mijn kinderen gezegd van, joh, als jij denkt dat jij, als je vanavond uit wil gaan en je gaat naar een discotheek, en als jij denkt dat je in die discotheek de Heere God kunt ontmoeten, dan moet je het maar gewoon doen. Ja, zo duidelijk is het. Als dat een plaats is waar God zich ook thuis voelt, nou mag jij je er ook thuis voelen. Nou, toen wist je eigenlijk wel waar je naartoe was. Dat klinkt misschien heel cru en heel hard, maar ik denk dat wij juist in deze wereld heel duidelijk moeten zijn. We komen in een zo'n soort grijze gebied terecht, waarin ouders allerlei dingen goed gaan vinden om de conflicten maar uit de weg te gaan. Maar de Bijbel is heel zwart-wit, heel concreet. En het is of je wandelt in de duisternis, of je wandelt in het licht. Het is het een of het ander. En juist Johannes, die wil daar echt een lans voor breken. Die wil daar heel duidelijk in zijn. In het licht wandelen. En ja, als je in het licht wandelt, dan heb je een relatie met elkaar. Nou, dat zie je heel duidelijk, dat het te maken heeft met een relatie. Want daar staat hier in vers 8 en 9, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Nou, je ziet heel duidelijk, als je de vrucht van in het licht wandelen is dat je gemeenschap met elkaar hebt. Dat je betrokken bent naar elkaar toe. Denk aan bijvoorbeeld Adam en Eva. Toen zij zondigden, konden ze niet meer in het licht wandelen. Want ze bedekten hun naaktheid, ze bedekten hun zonde en ze verstopten zich voor God. Er was geen sprake meer van gemeenschap. Er was geen sprake meer van relatie, want door de zonde was die relatie kapot gegaan. Door de duisternis, in het duisternis gaan wandelen, was de relatie kapot. En weet je, zo kun je op een gegeven moment vanuit het licht wandelen, overgaan in het duister gaan wandelen. En dan merk je dat in je relatie, in de gemeente, in je relatie in je huwelijksleven, in je relatie in je gezinsleven. Je merkt dat gewoon, dan is de relatie kapot. Net zoals bij Adam en Eva. Dan ga je verstoppen, dan ben je niet meer eerlijk, niet meer oprecht. En weet je, dan is het zo mooi dat er dan staat, het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Ik vind het eigenlijk best wel heel mooi dat hier, ja, toch wel even goed om hier te zeggen in vers 8, indien we zeggen dat wij geen zonde hebben. Kwam dat dan voor in die tijd van Johannes? Kwam dat voor in de tijd van Johannes dat mensen zo vroom waren dat ze eigenlijk zeiden, ja, wij hebben geen zonde. Hè? Ja. Het komt nog wel voor. Ik weet bijvoorbeeld van T.B. Joshua in Lagos, als hij mensen dan genas, dan was altijd hetgeen wat hij erachteraan zei, en zondig niet meer. Nou, dan mochten ze niet meer zondigen. Als zodra ze zondigden, werden ze weer ziek. Ja, zondig niet meer. Kunnen wij dat ooit tegen iemand zeggen, zondig niet meer? Kunnen we dat ooit tegen iemand zeggen? Kun je ooit nu in deze wereld in een situatie komen dat je zonderloos kunt leven? Nou, er zijn wel groeperingen. Ik weet bijvoorbeeld de Noorse broeders. Die streven ernaar om zo heilig te worden dat je boven het zondige uitgroeit en dat je niet meer hoeft te zondigen. Nou, de Bijbel zegt, dan bedrieg je jezelf. Dan ben je niet waarachtig. Want ik denk, zolang wij hier op aarde leven, hebben we te maken met de aanwezigheid van de zonde. En Paulus zegt ook heel duidelijk in de Romeinenbrief, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? God is in dank. Wij worden straks verlost uit het lichaam van de dood door de opname van de gemeente. Dan wordt ons vernederd lichaam veranderd in een verheerlijk lichaam. Maar zolang je hier op aarde bent, misleid je jezelf door te denken van, nou ja, ik ben nu zo geestelijk gegroeid, nu zondig ik niet meer. Ik denk dat wij altijd, zolang wij hier op aarde wonen, hebben wij het bloed van de Jezus Christus, ja, eigenlijk elke dag wel nodig. Of niet soms. En weet je, dan is het zo mooi dat hier staat, het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons. Er staat niet reinigde, maar reinigt. Als bepaalde predikanten eigenlijk zo goedkoop over het bloed van Christus doen en zeggen dat bloed van Christus al lang in het zand weggezakt, is al lang weg, dat heeft geen enkel nut meer, dat bloed van Christus. En dan is het zo mooi om vanavond te mogen weten dat het bloed van de Jezus Christus heeft nog precies dezelfde waarde als 2000 jaar geleden toen hij zijn bloed gaf op Golgotha. Dat bloed heeft nog steeds dezelfde waarde. We zingen toch niet voor niets in de gemeente, er is kracht in het bloed van het lam. Nou, de kracht van het bloed van het lam, dat is er vandaag nog steeds. En we hebben dat, en dat staat zo mooi in Openbaring, zij hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam. Nou, dat bloed van het lam, dat hebben we eigenlijk nog zo vaak nodig. Omdat we nog zo vaak geneigd zijn om wel te zondigen. Nou,
nee, ja. Jezus zegt toch zelf ook wel eens, is er iemand
of zo, is er veel, en zonder niet meer. Ja, ja. Dat zei de Jezus wel. En dat was met name dat mensen door een bepaalde levenshouding, ik denk bijvoorbeeld aan de Samaritaanse vrouw, dat door een bepaalde levenshouding, een ingewortelde zonde, deze ziekte ontstond. En dat met name onder het Joodse volk was het sowieso altijd, dat God zegt, als jij een zondige levenswandel hebt, dan word jij ziek. Ja? Als jij ongehoorzaam bent, dan zal er geen oogst zijn. Dat was, ja, zo ging dat vaak in Israël. En als God dan mensen genas, of de Jezus mensen genas, en hij zei zondig niet meer, dan was het eigenlijk dat de Jezus zei, breek met deze zonde. Maar de Jezus heeft nooit daarmee bedoeld, leid verder een zondeloos leven. Dat heeft hij nooit daarmee bedoeld, maar hij zei wel, kap met deze zonde, breek met deze zonde. Ja. En dat is eigenlijk de bedoeling die daarachter steekt. Maar je kunt nooit tegen iemand zeggen, en van nu af aan moet je een zondeloos leven leiden. Dat kan niet. Want dat kunnen we niet. Dan misleiden we onszelf. En dan staat hier, even kijken, indien wij onze zonden belijden. Er staat een heel mooi vers in de Bijbel die duidelijk maakt wat het betekent om je zonden te belijden. Kijkt u eens in Psalm 32. Daar heb je de vreselijke zonde, en daarin is de Bijbel heel eerlijk. Die verbloemt dat niet. Daar heb je de vreselijke zonde waarschijnlijk van David met Batseba. En ik vraag me altijd af, hoe lang zou er ertussen gezeten hebben tussen de zonde van David en het uiteindelijk belijden van David? He, want op een gegeven moment kwam Nathan bij David en die vertelde over, die schaapjes en dat ene schaapje. En dat David zei van die man die moet sterven. He? En dat Nathan zei, jij bent die man. Maar hoe lang zou dat nou... Dat staat niet in de Bijbel. Maar ik weet wel dat dit een vreselijke tijd voor David geweest is. Want er staat in vers 3 staat er in Psalm 32, want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag, want dag en nacht drukt uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogt als in zomerzitten. Mensen, het is een vreselijke situatie in je leven als je weet dat je gezondigd hebt en je beleidt het niet. Want dat maakt je leven kapot. Ingewortelde zonde. Zonde in jouw leven die je niet beleidt, waar je niet mee breekt, maakt je leven kapot. Zowel geestelijk als lichamelijk. Nou, en dat staat hier in vers 5. Je zou bijna kunnen zeggen, eindelijk. Mijn zonde maakt ik u bekend. En dan zie je op een gegeven moment, en dan... Ja, dan slaat die psalm om in een jubellied. Hè? Het is zo mooi. Nou, mijn zonde maakt ik u bekend. Zou je dat kunnen noemen indien wij onze zonde belijden? Dat we onze zonde bekend maken bij God. En weet je, bekend maken, dat betekent dat je de zonde die je gedaan hebt, nou letterlijk uitspreekt voor het aangezicht van God. Dat je het gewoon uitspreekt voor God. Want juist als je het in je gedachten beleidt aan God, dan blijft het er nog in zitten. Hè? Maar als je een bewuste zonde duidelijk uitspreekt voor God, dan heb je veel meer het idee van, je neemt het serieus. En je hoort het zelf ook nog eens een keer wat je zegt. En dan zegt de Heer, dan reinig ik je van alle zonden. Ja, indien wij onze zonden belijden. En dan staat er zo mooi hier in dat stukje, dan is hij getrouw. Wij denken heel vaak, en dat mag ook wel, dat het woordje getrouw een hele geruststellende, positieve beschrijving is van God. Er staat bijvoorbeeld ook als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Denken we, nou, zie je dan wel... Kunnen we een loopje nemen met God, want hij blijft toch wel getrouw. Maar het woordje getrouw, dat betekent ook als God eens dat gezegd heeft, hoe hij over de zonde denkt, dan denkt hij er vandaag nog precies zo over. Dat is ook getrouw. Snap je? Getrouw betekent dat hij het niet zomaar door de vingers ziet. Getrouw betekent, je kunt er van op aan, van zijn woord is waar. En natuurlijk is hij getrouw. Hij is getrouw en daarom staat er ook en rechtvaardig. En dat legt Paulus ook uit, dat God iemand kan rechtvaardigen en zijn eigen rechtvaardigheid behoudt. En dat kan alleen maar door het bloed van het lam. Omdat het lam de straf gedragen heeft. Daardoor kan God rechtvaardig blijven. Als hij iemand anders rechtvaardigt. Omdat het recht zijn loop gehad heeft. Hij is getrouw en rechtvaardig. Ik heb hier drie dingen staan. In de eerste plaats hebben we gezien in vers 7. Het bloed van Jezus zijn zoon reinigt ons. Dat is het eerste. Het bloed van Jezus zijn zoon reinigt ons. Het tweede. Op grond van dat bloed kan God ons vergeving schenken. Dat is het tweede. Zie je het? Het bloed reinigt ons. Ten tweede, God schenkt op grond van dat offerbloed vergeving. En dan als derde, dan staat er aan het einde van vers 9, en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat woordje reinigen heeft eigenlijk meer te maken om ons vrij te spreken van alle ongerechtigheid. We zijn gerechtvaardigd. Dus zie je die drie dingen? Het bloed reinigt, God vergeeft en God spreekt ons vrij van alle ongerechtigheid. We zijn gerechtvaardigd. Nou, dat is het volmaakte werk van de Jezus. En dan staat er ook in vers 1 en 2 van hoofdstuk 2, ik heb daarboven gezet, wij hebben een voorspraak. Wij hebben niet alleen een voorspraak, maar omdat wij een voorspraak hebben. En wat is die voorspraak dan? Die voorspraak is een persoon. Dat is niet iets wat hij zegt, maar die voorspraak. Wij hebben een voorspraak, staat er. En dan staat er Jezus Christus. Jezus Christus is onze voorspraak, onze advocaat. En omdat wij een voorspraak hebben, hebben we ook een vrijspraak. Dat kun je eigenlijk met elkaar koppelen. Een voorspraak leidt tot vrijspraak. Want hij is een verzoening in zijn persoonlijke, in zijn persoon. Hij is een verzoening. Het woordje verzoening heeft in de eerste plaats, ja, natuurlijk te maken met twee partijen die weer bij elkaar komen, gemeenschap met elkaar zullen hebben, de relatie wordt hersteld. Maar het woordje verzoening, het Hebreeuwse woordje van verzoening, dat is eigenlijk een heel mooi woord. Je vindt het in een symbolisch al bij de ark van Noach. Dan staat er op een gegeven moment dat Noach de ark moest bestrijken met pek. En het Hebreeuwse woordje voor pek is hetzelfde woordje als verzoening. Dat betekent bedekken. De ark werd bedekt. Hij moest de ark bedekken. En zodat er helemaal geen oordeel in de ark kwam. De ark was bedekt als het ware. En dat is eigenlijk, dat lees je ook in de tabernakel, dat de ark bedekt werd met het bloed. Ja? Het werd bedekt. En dat is eigenlijk zo mooi dat we door het bloed van de Jezus mogen weten dat het wordt bedekt. Het wordt, ja, eigenlijk aan het oog onttrokken. Het is er niet meer. God neemt het weg. En we worden verzoend met God.